Ons laatste lied van de voorzang is 149. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 149. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom, ook als u hier voor het eerst bent, ik hoop dat u zich thuis voelt. In het bijzonder wil ik welkom heten onder broeder Jacco Ronhaar, die vanavond Gods woord opent. We wensen u zijn genade en zijn zegen bij het brengen van zijn woord. Alinde, dank u wel voor de begeleiding. Volgende week hoop voor te gaan, Ab Goolberg, ook daar bent u allemaal weer van harte welkom. De eerste zondag van de maand, dus Kenna staat weer achter de boekentafel. Als u vragen hebt over de boeken, zeg je als u beantwoorden. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat er een bus waar u uw gaven in kunt doen, ook van harte aanbevolen. Na de dienst is er koffie of thee drinken. Met een goed gesprek uiteraard. De bloemen, die gaan naar Kees en Gerda bij Geenhuizen. Gaat er maar genieten. Voordat ik de dienst overdragen zal de broeder Jacco, wil ik een tekst voorlezen. Colossenzen 3, vers 15. En de vrede van Christus, tot welke jij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten en wees dankbaar. We zingen ter inleiding op de prediking 374, alle versen, de eerste twee versen voor de begroeting en de laatste vers na. Hij ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zo. 374.
Goedemiddag, broeders en zusters. Fijn dat we weer in jullie midden mogen zijn. En ik wil jullie alle groeten met de woorden van Paulus uit Efeze 1, vers 2. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Volgens mij was het de bedoeling dat we nu vers 3 gingen zingen, dacht ik. Maar dat denk ik ook wel eens. Maar dat maakt helemaal niet uit. Maar laten we de dienst opdagen in het gebed. En dan zullen we na het gebed nog een lied zingen voordat we de schrift gaan openen. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we deze zondagmiddag samen mogen zijn. In de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En Heer, we willen zo met elkaar belijden. Heer Jezus, dat u zelf heeft gezegd. Zonder mij kunt gij niet. En Heer, daarom willen we bidden heel eenvoudig, Heer, om de leiding en de werking van uw Heilige Geest. Heer Jezus, u heeft het ons geleerd ook, Heer, dat we mogen bidden als wij slechte vaders zijn en weten onze kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal u de Heilige Geest geven aan diegenen die daarom bidden. En Heer, daar wil ik om bidden, Vader, dat u de Heilige Geest zendt ook vanavond in een ieder van ons hart. Wilt u mij helpen in het spreken en dat ik u groot mag maken, o Heer Jezus Christus. Maar wilt u ook ons allen helpen, dat we allemaal met elkaar de stem van de levende mogen horen. Die gekomen is om ons leven te geven. En dat in overvloed. Heer, we belijden en erkennen alleen dat u ook uw woord levend kan maken. Levend door de kracht van Gods geest. En ik bid, o Hemelse Vader, is mijn verlangen dat we hartsveranderend ook vanavond naar huis mogen gaan. En dat we met elkaar, u mogen, Heer Jezus, u mogen groot maken deze avond. De eer mogen brengen die u toekomt. En Heer, als er nog misschien mensen zijn die worstelen met de zekerheid van het geloof. Dat ze vanavond niemand anders mogen zien dan Jezus alleen. Zoals de Hebreeën schrijver het zegt. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Vader, leid zo in ieder op deze avond. Wees ook met hen die niet hier kunnen zijn, om welke reden dan ook. Of die later meeluisteren, Heer, in de dienst op internet. Vader, ik wil u zegen bidden voor een ieder, in de naam van Jezus Christus. En wees zo vanavond rondom een ieder van ons, als een vurige muur. En Heer, als we thuis nog mensen hebben achtergelaten, misschien wel kinderen, of man of vrouw, of wie het ook zijn mag, Vader, we willen een ieder voor uw genade troon brengen. En dat uw genade, uw vrede, elk hart, ook vanavond, mag vermeerderen. In Jezus' naam. Amen. Goed, we willen nog één lied zingen, voordat ik de schrift wil openen. Dat is lied 43 uit Johannes de Heer. Dierbare Heiland, mijn verlosser. Uit Johannes de Heer. Dank u. Goed, zoals ik al zei, is fijn om weer in jullie midden te mogen zijn en het woord van God te mogen opendoen deze avond. En ik wil met jullie gaan lezen in Leviticus hoofdstuk 3. Leviticus hoofdstuk 3, daar wil ik een aantal versen met jullie uit gaan lezen. Om te beginnen vers 1 tot en met 5. En dan wil ik vers 11 lezen en vers 16 en vers 17. Leviticus hoofdstuk 3. Er staat boven wetten voor het dankoffer bij mij. En ik lees uit de herziende Statenvertaling. Leviticus hoofdstuk 3. Er staat: als iemands offergave een dankoffer is, al wat hij aanbiedt van de runderen is, of het nu een mannetje of een vrouwtje is, zonder enig gebrek moet hij voor het aangezicht van de Heere aanbieden. Moet hij het voor het aangezicht van de Heere aanbieden. Dan moet hij zijn hand op de kop van zijn offergave leggen en die slachten bij de ingang van de tent van ontmoeting. En de zonen van Aaron, de priesters, moeten het bloed rondom op het altaar sprenkelen. Daarna moet hij van het dankoffer het vet dat de ingewanden bedekt en al het vet dat aan de ingewanden vastzit als vuuroffer aan de Heere aanbieden. En ook de beide nieren met het vet dat eraan vastzit tegen de lendenen aan en de kwab aan de lever die hij tegelijk met de nieren verwijderen moet. De zonen van Aaron moeten dan dat op het altaar in rook laten opgaan met het brandoffer dat op het hout op het vuur ligt. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Dus hier ging het over het dankoffer dat een rund aangeboden mocht worden aan de Heere God. En dan gaat vers 6 tot en met vers 11, gaat over dat je ook een lam kon brengen als dankoffer. En dan wil ik even vers 11 lezen. De priester moet dat daarna op het altaar in rook laten opgaan. Het is voedsel, een vuuroffer voor de Heere. En dan krijgen we de derde categorie, dat is een geit die ook gegeven mocht worden als dankoffer. Dat is vers 12 tot en met vers 17. En dan willen we vers 16 en 17 lezen. Daar staat: de priester moet die vervolgens op het altaar in rook laten opgaan. Het is voedsel, een vuuroffer met een aangename geur. Al het vet moet voor de Heere zijn. Dit moet in al uw woongebieden een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door. U mag totaal geen vet of bloed eten. Tot zover. Ik heb de laatste keer dat ik hier gesproken heb, dat was met Goede Vrijdag. Toen hebben we met elkaar nagedacht over het zondoffer. En we hebben daarvoor hebben we het schuldoffer gehad. En daarvoor, die keer daarvoor dat ik hier gesproken heb, dat is alweer een tijdje geleden, heb ik gesproken over het brandoffer. Ik heb hier een poster weer opgehangen. De vorige keer was ik een poster van het zondoffer vergeten. Maar iedereen die dat mooi vindt of een foto van willen maken, dan kun je verder ook thuis nog eens een keer studeren. En ik wil ook dit PDF-bestand ook weer opnieuw zal ik dat doorsturen, zodat als je dat wil, dat je ook thuis via je computer het ook kan ontvangen en lezen. Maar ik wil een klein beetje herhalen wat van de afgelopen keren, dat ik gezegd heb dat we, je hebt 5 hoofdoffers in Leviticus, en daar lees je in Leviticus hoofdstuk 1 over het brandoffer. En God begint altijd bij het beste. En het brandoffer wijst heen naar de Heer Jezus, die volkomen zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Ten eerste niet voor u en mij, maar ten eerste heeft hij de wil van de Vader gedaan, zegt Hebreeën 10. Vers 7 tot en met 9 lees je 2 keer dat hij gekomen is om de wil van de Vader te doen. Daarbij komt natuurlijk dat hij het gedaan heeft om ook u en mij te redden. Dat de Heer Jezus de prijs heeft betaald die wij, de zonden die wij hebben gedaan, die zijn op Jezus gelegd en hij heeft voor u en mij de schuld betaald. En dat is de tweede offer waar we over nagedacht hebben, dat is het schuldoffer. Dat wijst heen naar onze schulden die voortkomen uit onze zondige natuur. En Jezus, dat weten we vanuit Jesaja 53 vers 10, dat hij werkelijk het schuldoffer is geworden. Hij heeft onze schuld betaald aan het kruis van Golgotha. Want ik heb hierbij gezet, de volgorde van God, Dat is niet voor niks. Begint in Leviticus 1 bij het brandoffer. En zoals ik al zei, dat dier werd volledig verbrand. En daarom wijst het ook heen naar de Heer Jezus die zich volkomen heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Maar als wij tot geloof komen, dan beginnen wij niet bij het brandoffer om volledige toewijding voor hem te leven. Nee, dan beginnen wij als mens, de volgorde van de mens, begint bij het schuldoffer. Als we overtuigd worden door de Heilige Geest van zonde, of door Gods woord en door Gods geest samen, dan gaan we naar het kruis en dan mogen we eenvoudig onze zonde daar belijden. Onze schulden die wij allemaal hebben gedaan. Alleen de ene meer als de ander. Want de een heeft gewoon meer daden gedaan dan de ander. Maar wat wij allemaal gemeen hebben vanuit Adam, dat is een zondige natuur. En daar hebben we met Goede Vrijdag over nagedacht. Over het zondoffer. Daar heeft het meer te maken met onze zondige natuur, waaruit onze schulden voortkomen. Dus waarom doen wij zonde? Omdat wij van nature allen een zondig hart hebben. En toen heb ik ook gezegd dat het zondoffer ook heen wijst dat Christus voor ons dat zondoffer is geworden. 2 Korinthe 5 vers 21. Hij heeft nooit geen zonde gedaan, maar hij heeft wel vrijwillig onze zonde op zich genomen. En hij werd de zondebok aan het kruis van Golgotha. En Jezus stierf daar voor ons, maar het wonder is dat Paulus zegt in Romeinen 6 vers 6, daar zegt hij dat Christus onze oude natuur daaraan het kruis heeft meegenomen. Dus je zou ook kunnen zeggen het zondoffer heeft ook te maken dat onze oude natuur meegenomen is aan het kruis en ons in Christus een nieuwe natuur, 2 Petrus 1 vers 3 en 4, heeft hij ons, dat we deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Als wij tot wedergeboorte zijn gekomen, hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur. Dat is nogal wat. Eén plant geworden met de Heer Jezus. Samen gegroeid met hem. Dat is een geweldig voorrecht als we hem daarom ook mogen kennen. Nou, als we onze schulden hebben beleden. En een nieuwe natuur hebben ontvangen. En tussendoor nog het zondoffer weest ook heen naar het reinigingsoffer. Dat ook het bloed niet alleen vergeeft. 1 Johannes 1, vers 7 tot 9. Het bloed van Jezus, als wij onze zonden beleiden, dan is daar het bloed van het lam, wat niet alleen vergeeft onze schulden, maar ook ons reinigen wil. Ons reinigt van alle zonden die wij hebben gedaan. En als wij dan wederom geboren zijn, dan komen wij over tot dankzegging. En ik denk ook dat we soms misschien daar een fout in kunnen maken, dat we soms denken heel goed ons best te doen om God te danken, te loven, te prijzen in de hoop dat God ons zal aannemen. Maar vanavond wil ik laten zien ook uit het woord, dat wij God niet danken om aangenomen te worden, maar dat wij, als wij dit hebben er beleden in ons leven, schuldoffer, het zondoffer, wat Christus voor ons heeft gedaan, dan ga ik hem vanavond ook danken voor datgene wat hij al heeft gedaan 2000 jaar geleden. Dus een dankoffer is juist, wijst ook heel mooi heen in ons leven, dat wij hem gaan danken, hem de eer gaan brengen voor datgene wat hij heeft gedaan. Voor elk mens, voor ieder persoonlijk, en ik hoop, jong of oud, want dat doet er niet toe, dat we hem mogen kennen. Want we weten allemaal niet of we er morgen nog zijn. Als je niet wederom geboren bent, de Heer Jezus niet kent, dan is er, dan zegt de Bijbel in Romeinen 3, dat de toren van God rust op elke zondaar. Maar God wil niet, 2 Petrus 3 vers 9, dat één iemand verloren gaat, maar dat hij wil dat alle mensen tot geloof komen. En tot dankzegging gaan komen voor wat hij heeft gedaan. En dat zomer verlangen voor het eerst of opnieuw ook vanavond. Dat we met elkaar mogen zeggen vanavond, ja, hem alle eer, hem alle dank. Het dankoffer of vredeoffer wordt ook wel gemeenschapsoffer genoemd. Het heeft met gemeenschap te maken. En het wonder is dat bij het brandoffer, wat geofferd werd, daar was al het voedsel, het hele dier, behalve de huid, ga ik vanavond niet over uitweiden, daar kun je allemaal terugluisteren, over brandoffer, maar het hele dier werd geofferd aan de Heere God. Dus alles was voor de Heere. Het schuldoffer, dat was een gedeelte voor de Heere, maar ook een gedeelte in sommige gevallen voor de priesters, waar de priester van mocht eten. Ook bij het zondoffer geldde dat. Dat ook de priester van het schuldoffer en het zondoffer mocht eten. Maar wat is er bijzonder bij het enige offer van de vijf offers, de vijf hoofdoffers in Leviticus, dat niet alleen een gedeelte voor de Heere God was, niet alleen een gedeelte voor de priester was, maar dat er ook een gedeelte is, een groot gedeelte, voor de gewone Israëliet. Voor de gewone offeraar die daar ook van mocht eten. En dan zien we dat God de Vader ervan eet, hebben we gelezen. Dat is iets heel wonderlijks. Het was voedsel voor de Heere. Als je daarover nadenkt, het dankoffer dat daar gebracht werd, dat was voedsel voor de Heere. Nou, als we dan daarover nadenken, dat elk offer heen wijst naar de Heer Jezus, wat is dan voedsel voor de Vader? Dat is niemand anders dan Jezus alleen. Hij moet daarom de eer krijgen. Daarom is het ook Gods verlangen dat wij hem eren en prijzen om wie hij is. En het geldt ook voor het graanoffer. Dat was ook alleen maar een gedeelte voor de Heere God en een gedeelte voor de priester. En daar hoop ik met jullie de volgende keer over te spreken. Maar vanavond is het dankoffer, het vredeoffer aan de beurt, het gemeenschapsoffer waar God van at, de priester van at en ook de gewone Israëliet. En als we de Bijbel goed kennen, dan weten we als we wederom geboren zijn, als ik het goed zeg, 1 Petrus 2 vers 9, dan zijn wij nu in het nieuwe verbond waarin wij mogen leven, zijn wij ook priesters geworden. Priesters van het nieuwe verbond, om de levende God te dienen. Daarvoor zijn u en ik geschapen, om God te dienen. En natuurlijk ook elkaar, want dat deden de priesters ook. Ze dienden de Heer in de tabernakel, maar ook alle mensen die er kwamen. Schuldoffers moesten zij brengen. Dus als wij wederom geboren zijn, mogen wij ook anderen helpen om te brengen aan de voet van het kruis. Bij de Heer Jezus. Dat is Gods verlangen, om ons te gebruiken. Niet dat wij mensen redden, maar hij wil door ons heen anderen bereiken. En heel vaak hoor je mensen, ja, maar die is evangelist of die is wel bespraakt. Maar ja, ieder zou het zijnde. Maar ook in onze daden kunnen we laten zien wie Jezus voor ons is. Dat mensen iets mogen zien van de liefde van Christus. Nou, als we hem gehoorzaam zijn, in woord en in daad, dan kan het niet anders zijn dat je een getuigenis bent van de Heer Jezus. Maar het is natuurlijk ook Gods verlangen dat de wereld gered wordt en ons allen wil gebruiken. En ik weet soms, oh, hoe moeilijk dat kan zijn. Dat je denkt, ik moet eigenlijk getuigen. Oh ja, ik ben niet meer onder de wet, dus ik getuig maar niet. Ken je die gedachtes? Laat het maar zitten. Een ander doet het wel. Maar hoe vaak komen wij voor de troon om hem te danken dat hij het wil doen door u en mij heen? Want we moeten allemaal erkennen, ik net zo goed als u, dat wij onbekwaam zijn in onszelf. Maar dat hij ons bekwaamt door de Heilige Geest. En daarom hebben we één ding nodig, dat we vol zijn van de Heilige Geest die ons wil gebruiken. Nou, als we vol worden van hem, wat lezen we in Efeze 5, dan komen we daarna, wat zegt Paulus, als wij vervuld worden met de Heilige Geest, dan komen daarna de lofzangen, de psalmen en de geestelijke liederen. Dan gaan we hem toch danken? Dat is Gods verlangen. Hem de eer en de glorie brengen. Nou, ik weet niet hoe vaak u vandaag al de Heer hebt geprezen in de liederen. Maar dat is goed om dat te doen. En te beseffen dat het gaat om hem die centraal moet staan. Dat vind ik ook mooi bij het dankoffer. Is het middelste offer van alle vijfde offers. Christus, het dankoffer, moet daarom ook centraal staan. En misschien, dat heb ik al denk ik vaker herhaald. Maar voor degene misschien hier vanavond die er niet waren de vorige keer. Dat je in al die offers wijzen allemaal heen naar de Heer Jezus. En je zou kunnen zeggen een foto, vijf verschillende foto's van een en dezelfde huis. Van voor, van achter, van links, van rechts en één van boven. Vijf foto's van één huis, maar allemaal van een andere kant belicht. En zo mogen we kijken in Leviticus het Oude Testament, dat we daar Christus in mogen ontmoeten en dat we in elk offer de Heer Jezus mogen zien. En dat is Gods verlangen, dat wij het woord, dat het gaat leven. Want om eerlijk te zijn, toen ik voor het eerst in mijn leven Leviticus las, vond ik het een saai boek. Maar als de geest gaat spreken en als de Christus erin gaan ontmoeten, dan is dat geweldig groot. Goed, het Hebreeuwse woord voor de dankoffer, vredeoffer, is shelamim. Dat is meervoud. Enkelvoud is shelem. Shelamim betekent vriendschappen. Dus shelem, enkelvoud, vriendschap. En ik heb daarbij gezet Johannes 3 vers 16. Dat is een bekende tekst, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet vanavond u uitgezonderd, één wel één niet, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbende, zegt de grondtaal, heeft nu al reeds eeuwig leven, want God is eeuwig. En met eerbied gesproken, als we naar het kruis kijken wat Christus heeft gedaan voor de wereld, daarmee zeg ik niet dat heel de wereld gered wordt, want ieder die hem afwijst, wordt niet gered. Maar daarin kunnen we zien zijn liefde voor ons, toch? Voor de zondige wereld. En dat moeten we goed verstaan natuurlijk. Van, hè, de toren van God rust op elk mens die hem niet kent. En daarom wil hij juist dat die boodschap van redding en heil verkondigd wordt. Omdat hij wil dat we hem aanvaarden. Hem eren, hem prijzen. Dus met eerbied gesproken aan de hand van Johannes 3, vers 16, als we naar het kruis kijken, zouden we kunnen zeggen, welk een vriend is onze Jezus, toch? Dat lied. Zo'n prachtig ook volgens mij Johannes de Heer lied. Welke vriend is onze Jezus? Dat hij voor ons een vriend is. Maar nou komt de tweede vraag. In Jacobus 2 vers 23, ik zal het even voorlezen, daar staat: Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En wat staat er dan? En hij werd een vriend van God genoemd. Dat Jezus met eerbied gesproken een vriend van ons is oké. Okay. Ik zeg het met eerbied, begrijp me niet verkeerd. Omdat we zien aan het kruis wat hij over heeft gehad voor de zondige mens. Maar nou de andere kant is, van Abraham staat geschreven dat hij een vriend was van God. En kan ook God vanavond van jou zeggen dat hij, jou of haar, dat jij zijn of haar vriend bent. Kan God dat van ons zeggen, zoals van Abraham? Want in Johannes 15, vers 14, daar zegt de Heer Jezus: u bent mijn vrienden als u dat doet wat ik u gebied. Dus als wij doen wat Jezus zegt, dan worden wij net als Abraham vrienden genoemd. Dus daar komt het op aan. Als wij dingen horen, dat we niet daarna naar huis gaan, ja, was mooi. Maar Gods verlangen is dat wij het in praktijk brengen van ons leven. En kom het daar niet op aan dat we daarom moeten erkennen: Heer, zonder u kan ik het niet. Ik heb uw geest daarvoor nodig. De Heilige Geest, die ons wilt helpen om uiteindelijk ook werkelijk een vriend van hem te zijn. Dus shelamim betekent vriendschap. Vriendschappen. Shalem betekent vriendschap. En dat vind ik ook zo mooi, dat het tegenovergestelde van shalem, vriendschap, hè, een verwant woord eraan, shalom, hè, vrede. Het gaat vanavond over het dankoffer, het vredeoffer. Nou, het tegenovergestelde van shalom lezen we in de Hebreeuwse taal, is le shalem. En wat betekent le shalem? Dat betekent betalen, het weer compleet maken van de kostprijs. Dus als je in de schuld stond bij iemand, dan zou je kunnen zeggen le shalem. Maar als mensen, ook de Israëlieten, elkaar begroeten met shalom, dan betekent, dan is er geen enkele schuld tussen elkaar. Dan is daar volkomen vrede. Nou, wie Christus kent als zijn verlosser, dan is het shalom in ons hart, toch? Want Jezus heeft voor mij de schuld betaald. Shalom. En daar begroeten ze elkaar ook mee. Er is geen schuld. Hoe geweldig is dat, dat wij ook, zeg maar, zo elkaar mogen begroeten. Mogen vrede en genade uw hart vermeerderen. Shalom. Vrede, het dankoffer. Nou, dit offer spreekt van Christus in wie wij vrede en gemeenschap hebben met God. Wij dan, zegt Paulus in Romeinen 5 vers 1, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede, het dankoffer, vredeoffer, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Hoe geweldig is dat? Als we vrede mogen hebben met God, vrede in ons geweten, wat krijgen we dan? Ik heb die drie punten staan. Geen angst meer voor het oordeel. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik als kind heb dat wel gekend. Angst voor het oordeel. He, want het is ook om mij verkondigd. Vroeger al, toen ik jong was, krijg je dat toch mee. Het oordeel komt. Maar de boodschap van redding wist ik niks van. En de boodschap dat ik moest komen. En dat ik moet achtslaan op Jezus zijn woord. Want mij was geleerd, je moet wachten tot je bekeerd bent. En dat is een vreselijke dode letter, als dat gepreekt wordt. Want God roept ons nergens op om te wachten tot wij bekeerd worden. Gods woord roept ons op. Jezus, alle apostelen hebben dat gepredikt. Bekeert u. En kom tot Jezus. Aanvaard het offer. Dat is wat de apostelen hebben gepredikt. Vandaag, heden, kiest heden wie gij dienen zult. Dat is een Bijbelse boodschap. Dat is niet van een wachten, een afwachten. Want als we gaan afwachten dat God het moet doen, dan moeten we erkennen eigenlijk dat we zeggen: Heer, u moet het doen. En het ligt aan u. Want ja, ik wil wel, maar nee. Dat is niet de Bijbelse boodschap. 2000 jaar geleden heeft Jezus volkomen de prijs betaald. En alle apostelen hebben daarvan gepredikt. Je hebt nooit tegen niemand gezegd: ik kan het nergens vinden in de Bijbel. Wachten. Nee, ze hebben gezegd: bekeert u. Ga door die smalle deur, dat het poort naar binnen. Die enge poort, door naar binnen te gaan. Om volkomen alles los te laten en je volkomen te werpen in die vloed van genade. En toen ik dat in mijn leven mocht ontdekken, niets in mezelf was er wat ik mezelf kon rechtvaardigen dan alleen het offerlam. En daarom mag ik tot op de dag van vandaag hem danken, hem prijzen, hem eren voor wat hij heeft gedaan. En dat wij daarin mogen delen, dat is zoiets groots. Daar word je toch blij van. Niets verdiend, alles hebben wij in Christus ontvangen. Dat zullen we ook straks nog lezen. Dus geen angst meer voor het oordeel. Niet meer op de vlucht. Maar we mogen komen in het licht en herkennen, Heer Jezus, ook na wedergeboorte, heb ik ook nog zo vaak moeten herkennen, ik heb het niet goed gedaan. En dat je teleurgesteld wordt, omdat je denkt van ja, nou beleid ik een kind van God te zijn en dan maak ik nog zoveel fouten. Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van, maar dat we mogen komen bij het kruis, bij de Heer Jezus. En in zijn gemeenschap mogen komen, het gemeenschapsoffer, het dankoffer, het vredeoffer. En in zijn tegenwoordigheid, in zijn nabijheid, ga ik ontdekken, hé, daar gaat God mijn hart veranderen. Maar hij verlangt dat ik bij hem kom. 1 Korinthe 1, 9 zegt Paulus dat wij ten eerste als kinderen van God geroepen zijn. Om gemeenschap te hebben met zijn zoon, de Heer Jezus. Dat is Gods verlangen, dat wij hem meer leren kennen. En dat vraagt ook een actieve houding. Niet passief, maar actief. Niet werken, zelf het bewerken, maar een houding van Heer, ik wil voor u leven. Vul mij met uw geest, om ook vandaag tot een zegen te zijn. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mijn naasten. Voor de gemeente van Jezus Christus. Maar bovenal dat ik u de eer zult krijgen die u toekomt. Heer, hier ben ik. Heb je dat wel eens gedaan in je leven, Heer? Volkomen alle werk op het altaar. Dat is eng soms, hè? Maar als ik alles zeg, Heer, hier ben ik. Kunnen we wonderlijke dingen verwachten. Heel eenvoudig voorbeeld. Gisteren ging ik wandelen. En bij ons in de polder. En dat is heerlijk in de natuur. En ergens in de verte zag ik mensen. En dan komt soms een gevoel. Oh ja, daar ben je met Heer aan het wandelen en aan het praten. En dan heb ik altijd neiging. Altijd van, ja, ieder mens moet van Jezus weten. En dan kan er soms iets op je komen beklemmen. Dus ik moet getuigen, maar ik weet niet hoe. En toen weet ik nog dat ik het pad begonnen met zeggen, Heer, als u dat wil, wilt u het dan leiden door de Heilige Geest. Ik liep een eindje verder, die mensen waren nergens meer te vinden. Ik zeg, Heer, alles is in uw hand, leid mij door de Heilige Geest. Vervolgens, half uur later, toen ik klaar was met mijn ronde van een uur, in de natuur, in de vrede, de Heer mocht zoeken, kom ik daar een jongen tegen die daar zijn auto naartoe reed. Hij stapte eruit met al zijn visspullen en hij ging daar blijkbaar vissen. Ik zeg, nou, hallo, tegen die jongen. En ik zeg, joh, ga je vissen? Hij zegt, ja, als het van jou mag. Ik zeg, nou, natuurlijk mag dat van mij. En we raakten zo een gesprek. Van, wat doe je? En waar werk je? Waar woon je? Nou, en van het een kwam in het ander. Ik zeg, nou, hij woonde in een plek, ja, doet er ook even niet toe. Maar in elk geval, ik zeg, oh, daar ken ik wel iemand daar en daar. Ik zeg, ken je die misschien toevallig ook? En toen vertelde hij mij dat hij zijn vrouw van die jongen kende. En dat hij vroeger ongelovig was, maar nu tot geloof is gekomen. En wat was nou het wonderlijke? Jaren geleden was ik bij die vrouw betrokken. Om haar tot Jezus verder te mogen leiden. Daar praat ik al over meer dan 10 jaar geleden. En dat vond ik zo bijzonder eigenlijk dat we daar een gesprek kregen. Ik zeg, doe jij ook iets met God? Hij zei, nee, ik heb er helemaal niks mee. Ik geloof in de wetenschap. En hij geloofde in de evolutie. En toen zei ik, ja, mag ik ook vertellen wat ik eigenlijk geloof? Toen heb ik heel eenvoudig het evangelie mogen vertellen aan deze jongen. Hij bleek dominees zoon te zijn. Hij had alles wel gezegd. En dat was weer de genade van God. En dan raakt mij dat ik weet, in mijzelf is het niet, maar alles is in hem. En dat wij mogen leren met God te wandelen. Gemeenschap zoeken met Jezus. En het van hem verwachten. Want wie nog teleurgesteld wordt in zichzelf, dat ken ik ook al in mijn leven. Dan krijg je verwachting van jezelf, maar niet van hem. Maar wie het van hem verwacht, ja, die gaat nooit hopeloos heen. En in één keer was daar een opening waar ik heerlijk mocht getuigen. Ik heb hem een hand gegeven en ik ben verder gegaan. Ik heb de Heer geloofd en geprezen, dankoffer, dat je eenvoudig mag getuigen van de liefde van de Heer Jezus. En hier zit misschien wel iemand ook vanavond die dat kennen. Ik zou niet weten hoe het moet. Dan zou ik zeggen, begin dan de Heer Jezus te zoeken en zeggen, Heer, ik wil het. Maar wilt u het in mij doen? Wilt u deuren openen? Dan kunnen we versteld staan wat God doet. Dus niet meer op de vlucht, geen kloof meer tussen God en de mens, maar volkomen vrede. Goed, omdat we vanavond, als het gaat over het dankoffer, niet alle teksten kunnen aanhalen, doe ik het even een paar dingen uit mijn hoofd. Maar dan kun je later ook nalezen, als je het ook toegestuurd krijgt of hier een foto van maakt. Maar in Leviticus hoofdstuk 7, Leviticus hoofdstuk 10, daar gaat het ook sommige gedeeltes over het dankoffer. En het dankoffer in de Bijbel bestaat uit 3 categorieën, zou je kunnen zeggen. En dat is 1, dat is een lofoffer. Dat is 2, een gelofteoffer. Dat is 3, een vrijwillig offer. 3 soorten offers in de Bijbel, die alle 3 vallen onder het dankoffer. En wat begint met een lofoffer? Wat is een lofoffer? Dat is uit dankbaarheid voor specifieke weldaden van God aan de offeraar bewezen. Dus wanneer werd er een lofoffer gebracht? Nogmaals, dat is iets uit dankbaarheid voor de Heer God te doen, voor specifieke weldaden van God aan de offeraar bewezen. En ik heb hier een papier erbij gezet in Psalm 107. Dan lees je vanaf vers 17 tot 22, hoef je niet op te zoeken. Dan gaat het over mensen die hadden een afschuw gehad van al het voedsel. Wij noemen dat vandaag de dag anorexia. En wat gebeurde er daar? Ze waren toch gekomen tot aan de poorten van de dood. Maar wat staat er dan? Maar toen zij in hun benauwdheid tot God riepen, redde God hen. De roepstem tot Jezus, heb ik ook gisteren tegen die jongen gezegd. Als er ooit een dag komt, dat er van binnen iets knaagt, dat je weet, ik wil het weten, roep dan tot hem. Want alle die hem aanroepen, zullen zalig worden, zegt Paulus. En wat doen zij dan in Psalm 107? Dan brengen zij een lofoffer. Omdat God een wonderlijke situatie hen eruit had geholpen uit de benauwdheid waarin zij zaten. Dus een lofoffer werd gebracht uit dankbaarheid voor specifieke weldaden van God aan de offeraar bewezen. Een gelofteoffer, dat is een slachtoffer dat men bracht nadat een gelofte of een belofte was gedaan aan God om een dergelijk offer te brengen. Denk bijvoorbeeld aan Hanna. Wat zei Hanna? Hanna zegt, Heere God, als u mij een kind geeft, dan zal ik, dat was haar offer, mijn kind brengen in de tabernakel, zodat ze u zal dienen. En wat lees je aan hetzelfde hoofdstuk? Als ze dan een kind heeft gekregen, God heeft dus haar gebed verhoord, maar ze had een gelofte gedaan. Dan moest daar een gelofteoffer gebracht worden, dat was verplicht. Een gelofteoffer is ook een dankoffer. En dan zien we ook dat ook haar man, Elkana, die dan ook een gelofteoffer gaat brengen. Dat kun je lezen in 1 Samuel hoofdstuk 1. Dus dat is een gelofteoffer. Dat is ook voor ons belangrijk. Als we iets beloven naar onze medemens, of naar je man, naar je vrouw, of naar je kinderen, dan moeten we het ook nakomen. Nou, ik heb 4 kinderen gekregen. Als ik iets beloof aan hun en ik kom het niet na, dan weet ik zeker, dan hoor ik dat. Dan word ik gecorrigeerd. Daarom is het ook van belang dat ook wij het getuigenis van Jezus is als ik mijn beloftes nakom. En als je nou vanavond moet erkennen, ik heb een belofte gedaan, die kan ik nooit nakomen. Dan mag je dat ook belijden voor de Heere God. En daar vergeving om vragen. Ik heb iets beloofd, maar kan het helemaal niet. Vergeef mij, reinig mij met uw bloed en help mij om niet te snel een belofte uit mijn mond te laten komen. Dat kun je lezen in Prediker 5, vers 1 tot 6. En dan hebben we nog een vrijwillig offer. Dat is uit dankbaarheid, spontaan. Voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. Zonder een specifieke reden. Ken je dat? Kijk, natuurlijk wijst alles heen naar de Heer Jezus. Dat is dan zeker een reden om hem te lofofferen. Maar dat er niet iets speciaals is in jouw leven. Maar dat je gewoon in één keer door de Heilige Geest gekwikt wordt. En je begint hem te loven en te prijzen. Nou, dat zouden we kunnen scharen onder een vrijwillig offer. Om hem te eren en te prijzen. En hem te loven. Goed. Ik wil voornamelijk stilstaan bij het lofoffer. Het eerste gedeelte. Waar ik al geciteerd heb in de Leviticus hoofdstuk 3. Waar heel duidelijk naar voren komt wat we gelezen hebben in vers 11b, dat het voedsel een vuuroffer is voor de Heere. En we lezen dat ook, nog even terug in vers 5, de laatste regel staat ook, het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Het was aangename geur, het was voedsel voor de Heer. En in vers 16 zien we dat nog een keer, het was voedsel, een vuuroffer met een aangename geur. En ik vind dat bijzonder, dat dit offer een offer was, wat gebracht werd, dat voedsel was voor de Heere. Nou, als we dat doorvertalen naar vandaag, hoe doen wij dat in ons leven? Wie presenteren wij? Presenteren wij de Heer Jezus het allermeest in ons leven? Of al onze moeites in het leven? Mag ik dan niet met mijn moeites naar de Heere gaan? Zeker wel. Maar wat is het eerste in ons leven? Soms tegen alles in, om hem te danken voor wie hij is. En dat hij een hoorder is der gebeden. En dan mogen wij zeker ook met onze noden bij hem komen. En ook elkaar daarin helpen en bemoedigen. Want in alle tijden dat wij God, de Heere God, hem lofoffers zullen brengen. Voor wie hem, ja, die, wie hem toebehoort, mag dat doen. En ik zeg wel eens, als je misschien helemaal geen aanleiding hebt. Als je misschien wel strijd hebt in je binnenste. Maar dat je juist moet gaan lofofferen. Dat je gaat merken, ik weet niet hoe dat bij u is, maar in mijn leven ontdek ik. Hé, er komt ruimte. Want wie God lofoffert, baant de weg. Waarop hij zijn heil zal zien, zegt Psalm 50. Die eert hem en baant de weg waarop hij zijn heil zal zien. Dus het was voedsel voor de Heere. Het is voedsel voor de priester. Dat kun je lezen in Leviticus 7. Dat gaan we niet allemaal lezen, maar wat ik wel er even uit wil belichten, dat is het voedsel voor de priester, dat bestond uit het borststuk en het bestond uit de rechterachterbout. Dat kunt u lezen in Leviticus 7 en Leviticus hoofdstuk 10. En uit het borststuk, toen dacht ik, als elk offer nou heen wijst naar de Heer Jezus. Het borststuk, waar de priester zich mee moest voeden. Dat is waar het hart zit, toch? Als we nou verlangen om die 9 kenmerken van de vrucht van Gods geest, dat die door ons leven mag stromen. Maar wie moet ik dan zijn? Dat is bij het hart van Jezus. Het hart van Jezus, dat wij dat eten. Johannes 6 leert Jezus ons dat wij zijn vlees moeten eten. Dat hebben we met Goede Vrijdag ook herdacht. Dat we avondmaal hebben gevierd. Zijn vlees moeten eten waar het brood heen wijst. En zijn bloed moeten drinken. Ja, zijn bloed was, zijn bloed reinigt. Maar het bloed moet als het ware ook onze geest binnenstromen. En in dat bloed, wat doet dat bloed? Dat brengt ook de zuurstof in al onze delen van ons lichaam. Zo is het ook op grond van het bloed dat de Heilige Geest kan komen om ons te vullen. Niet op grond van uw en mijn daden, maar op grond van het dierbaar bloed van de Heer Jezus Christus. Dus daarmee moest de priester zich voeden, het borststuk. Dus als we zachtmoedig moeten zijn, dan moet ik me voeden met Jezus, toch? Die is zachtmoedig. Genadevol, dan moet ik bij Jezus zijn. Vergevingsgezindheid, dan moet ik bij Jezus zijn. En dat kan soms moeilijk zijn, ook in de gemeente. We maken soms allerlei moeilijke dingen mee in het leven, die ontgaan mij ook niet. Maar wat zegt het woord van God? Dat is onze lijndraad. Daar moeten we naartoe. Wie zijn woord hoort en doet, die zal gewoon ontdekken, Heere, dit is de beste weg. Door lijden heen tot verheerlijking. Jezus alleen. En het bestond uit de rechterachterbout. Dat is kracht. Wij hoeven onszelf niet op te pompen. In de kracht van onszelf. Maar er is kracht. Waar Paulus over spreekt in Efeze 6. Dat wij ons mogen sterken. In de sterkte van zijn kracht. In Christus Jezus. Waar wij ons ook in mogen sterken. Ook in dit leven. En de rest van het dier was voedsel voor de offeraar. En dat doet mij denken, dit gedeelte aan Lucas 15. Misschien wilt u met mij even gaan naar Lucas 15. Het verhaal van de verloren zoon. Lucas 15 is het bekende verhaal van de verloren zoon. Vanaf vers 11, maar ik wil lezen vanaf vers 20. Ik denk voor iedereen bekend. Lucas 15, vers 20. He, die zoon die alles had verbrast. We zaten aan de vers 20 en hij stond op. Hij was tot één keer gekomen en hij ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet. Viel hem om de hals en kuste hem. Gemeenschap. Een kus. Die zoon die had alles verbrast. En die kwam tot inkeer. En wat lezen we hier? Die vader die was met ontferming bewogen. Als nu Jezus zegt wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Als we wederom geboren zijn. Als de Heer Jezus in ons woont. Dan krijgen we toch ontferming voor zielen. Dat God door ons heen, zegt Paulus, 2 Korinthe 5. Smeekt, laat u met God verzoenen. Dat is het werking van Gods geest. Hij verlangt u en mij te gebruiken voor onze familie, voor onze buren, voor onze kennissen, voor mensen die de Heer Jezus niet kennen. En het heeft niks te maken met groot van uzelf te denken. Want dan kom je erachter, dan red ik het niet. Maar degene die zich ontfermt, die van ons houdt, die met ontferming bewogen was, dat zijn verloren zoon thuis kwam. Dus als we overtuigd worden dat we een foute weg in zijn gegaan, als we overtuigd zijn door het woord, dat we in Adam alle hebben gezondigd, dan is dat nooit de reden om in de zonde te blijven. Daarom predikten al de apostelen, bekeert u. Want het is een reden om op te staan. Christus heeft voor u betaald aan het kruis van Golgotha. Dan wordt het een dankfeest in ons leven. Om hem te eren. Ik vind het zo mooi. Die vader die snelde hem tegemoet. Die twijfelde niet. En wij kunnen misschien twijfelen van iemand uit de wereld. Of die van daar tot daar onder de tafel zit. En oorringen hebt. Tegenwoordig heb je van die grote oorringen. Van die grote gaten. Die mensen hebben in oren. Maar alle soorten mensen. Maar God wil elke ziel redden. Voor de eeuwigheid. Hij wil ons gebruiken. Zijn ontferming door ons heen. Vers 21. En de zoon zei tegen hem. Vader. Ik heb gezondigd. Zie je? Waar begint het? Bij het schuldoffer. Ik heb gezondigd. Hij erkende zijn schuld. Tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard. Uw zoon genoemd te worden. Maar zo prachtig vers 22. Maar de vader zei. Tegen zijn slaven. Haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek het hem aan. En geef hem een ring. Aan zijn hand en sandalen. En sandalen aan zijn voeten. Wat moest hij doen? Zijn oude plunje afleggen. Vind ik zo prachtig. Is het schuldoffer, hij beleidt zijn zonde. Hij herkent zijn zondigen. Net als in Handelingen 19, waar zij hun zondige daden kwamen erkennen en beleiden. En hier precies hetzelfde bij de verloren zoon. Hij beleed zijn schuld. Maar het zondoffer, die oude plunje, een prachtig beeld van de oude natuur. Afdoen, die in de zonde leeft. Maar een nieuwe natuur ontvangen, die is bij Jezus te vinden. Dat is geweldig wat we hier zien. dat deze man, dat die vader zijn zoon bekleedt. En dat is eigenlijk ook weer het brandoffer. He, dat kleed, wat die huid van het brandoffer, wat de priester mee naar huis kreeg, om zich mee te kleden. En breng, vers 23, het gemeste kalf en slacht het en laten wij eten en vrolijk zijn. Wat zien we hier? De vader en de zoon aan dezelfde tafel, gemeenschap, het gemeenschapsoffer, het vredeoffer, het dankoffer. En ze eten beide van hetzelfde offerdier. De vader en de zoon. Wij zijn alle, man, vrouw, verloren zonen in Adam. Maar in Christus teruggebracht die het volmaakte offerlam is. En elk offerdier wijst heen naar de Heer Jezus. En dat vind ik zo prachtig geweldig, dat de vader eet van hetzelfde offer als de zoon. Dat de vader nou hetzelfde voedsel geweldig vindt waar u en ik ook van mogen eten. Het gemeenschapsoffer. God zoekt gemeenschap en dat is te vinden in de Heer Jezus. Jezus leeft. En ik moest voor mezelf zo denken, zeg, Heere, mag ik dat wel zo gebruiken? Als we uw zoon hier als het ware afspiegelen als een dier waarvan de vader en de zoon eet. Dat was voor mij oprecht een vraag. Kunnen we dat zo zeggen? En in één keer kwam er in me op dat ik het als antwoord ervaarde. Dat je leest in Openbaring, hoofdstuk 5, ook zo geweldig mooi. Wat staat daar? Openbaring hoofdstuk 5. Mogen wij ook dat voorbeeld gebruiken als dat dier waar de vader en de zoon van eet? En toen kwam er in mijn hart op, in Openbaring 5, vers 6. Het lam opent de boekrol, wat staat daar? En ik zag, zegt Johannes, en ziet te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam. Als geslacht. Hij wordt, het lam wordt hier letterlijk genoemd als geslacht, maar hij stond. Hij leeft. Hij is geslacht aan het kruis, maar hij leeft. Met 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Lezen we verder vers 12. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. Hij is het waard, hij is gestorven, hij is opgestaan. Daarom stond hij daar als geslacht en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. De dank komt hem alleen toe die zijn leven voor u en mij heeft gegeven. Hij is ons leven volkomen. Hebben wij gemeenschap met God de Vader door de Zoon? Grijpen wij het aan of twijfelen wij nog aan zijn liefde? Die Vader was met ontferming bewogen. En als je gekweld wordt door wat dan ook, dan roept God vandaag jou op. Kom tot hem. Kom tot Jezus voor het eerst of opnieuw. Om hem alleen de eer, de glorie te brengen. En dat het niet telkens weer is, de bedoeling is van, dan geloof ik het wel en dan geloof ik het niet. Maar we hebben een geweldige zekerheid in het Lam van God. Wat daar is in de hemel, waar Johannes visueel wordt opgenomen in de hemel, dat zag. Het lam, staande als geslacht. De overwinnaar die nog gaat komen om zijn bruid te halen. Hij is bezig, maar zijn ook wij. Bereiden wij ons voor op zijn komst? Zijn wij op zijn komst bereid? Alert om op zijn komst. Want wat staat er in vers 13 van Openbaring 5? En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem, die op de troon zit. Dat gebeurt met hemelvaart, waar we pas over gedacht hebben. En aan het lam, zij de dankzegging, komt het weer terug. De eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem, die leeft in alle eeuwigheid. Jezus zijn gebed, wat hij leert aan zijn, discipelen, in Matthäus hoofdstuk, dan ben ik het even kwijt, 5 of 6, dag hoofdstuk 6, dan zegt hij, het onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden in de hemel, zo ook reeds hier op aarde. Wat gebeurt er in de hemel? Die ouderlingen, die werpen zich neer en zeggen, nou, aanbaden hem. Zullen wij ook vanavond in ons hart, dat hoeft niet letterlijk, maar dat in ons hart buigen voor het lam. En hem de dank brengen voor wat hij heeft gedaan. Dat hij de zonde van de gehele wereld op zich heeft genomen. En als je daar nog aan twijfelt, dan heb je nog niet gezien de grootheid van zijn genade. Het bloed van Jezus roept niet om wraak, maar roept om genade. Heer, als over nagedacht, genade. In het bloed zit het leven. Heer Jezus, dank u wel dat u voor mij persoonlijk gestorven bent. Want ik kan er niet voor u kiezen. Gods woord roept ons op. Om onze hand op dat offerlam te leggen. Op dat smetteloze lam. En dan wil ik nog even gaan met jullie. Naar Efeze hoofdstuk 1. Waar ik mee begonnen ben. Met de groet, de zegengroet uit Efeze 1 las ik net voor. En wat staat er in Efeze hoofdstuk 1? Paulus, vers 1. Een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die hier ook in Veenendaal zijn. Toen we in Efeze zijn. Wat staat er in vers 2? Genade. En genade is niet een losbandig leven. Want Titus 2 zegt, genade voedt ons op. En leert ons de goddeloosheid te verloochenen. Heel veel mensen hebben het idee, allerlei wetten, dat ik moet af en alles. Maar als ik genade ga zien, wat Jezus heeft gedaan, dan voedt het mij op. Verlost het ons van zonde. Vergeeft het niet alleen, Matthäus 1 vers 21. Maar hij is gekomen om zijn volk zalig te maken. En te redden van hun zonde. Verlossing van zonde. Dat wij het overwinningsleven door zijn genade mogen leven. En daarmee zeg ik niet dat we nooit in zonde kunnen vallen. Maar er is een verschil in zonde leven of in zonde vallen. Dat vind ik zo mooi dat Paulus hier zegt, genade zij u en vrede. Het vredeoffer. Paulus begreep wat shalom, shalamim, vriendschap. Hij kende het hele Oude Testament uit zijn hoofd. Veel beter als wij. En dan in Efeze geschreven in het licht van het dankoffer. Genade en vrede van God. Onze Vader van de Heer Jezus Christus, ja, die zijn met u. Dat we daarin mogen groeien. Want weet je, als ik over het woord genade nadenk en vrede. Ja, Jezus is het pad waarop ik mag komen tot God. En al mijn fouten, al mijn gebreken. Maar zijn bloed heeft betaald. Dan zeg ik, Heer Jezus, dank u wel, u heeft betaald. Heer Jezus, ik kom tot u. En door u mag ik tot de Vader gaan. Met volle vrijmoedigheid. In de volle zekerheid van het geloof. En dan komen we tot dit gebed van Paulus. Wat zegt hij in vers 3? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hè? Paulus zegt hier, hij zegent God. Maar wat staat er? In de grondtaal, wat betekent het? Dat betekent complimenteren. God iets goeds zeggen. Hem prijzen. Het geschenk van zijn aanwezigheid. Gemeenschap. Zo geweldig mooi. Gezegend zij de God en Vader van onze gemeenschap, hè? Onze. Van onze Heer Jezus Christus. Die ons, weer ons, gemeenschap, gezegend heeft met alle, niet met 50%, niet met een klein beetje, maar met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. In Christus is alles. De Zoon is de erfgenaam. En wie de Zoon heeft, heeft het leven en heeft deel gekregen aan die erfenis. Eeuwig leven, vrede, daar heb ik deel aan gekregen door de Zoon. Een geweldige, rijke erfenis. Hij die mijn leidsman is, zijn barmhartigheid, zijn genade, alles wat te vinden is in de Zoon, heeft hij ons medegedeeld. En daarom zegt Paulus, gezegend zij God. Ja, die ons weer gezegend heeft. En toen ik hierover nadacht, toen dacht ik, als we aan tafel zitten, hè, dan vragen we vaak een zegen over het eten. Maar ik denk dat Paulus gezegd zou hebben, die zou denk ik beginnen als hij aan tafel zit. Gezegend bent u, Vader, dat u ons met dit brood heeft gezegend. Dan gaan we hem eerst complimenteren. Wie zetten wij centraal? De Zoon, de Heer Jezus, moet verheerlijkt worden. Dat is voedsel voor de Vader. En dan komt ook ons voedsel, ons aardvoedsel. Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Ja, het is alles in hem. Het is een geestelijke realiteit. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, in de Heer Jezus, uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Smetteloos moest ook in Leviticus 3 het dankoffer zijn. Het moest volmaakt zijn. Smetteloos zijn. Wat is Gods verlangen? Waar zijn we bezig? Dat hij zijn Zoon in ons is aan het openbaren. Dat hij zijn Zoon, dat hij verlangt dat zijn Zoon in ons gezien wordt. Dat wij steeds meer gaan lijken op Christus Jezus. En dat gebeurt. Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Als ik zo in mijn binnenkamer mijn knieën buig, zeg, Heer Jezus, het is helemaal niet op grond van allemaal groot, dit, groot, dat van mijzelf. Het is op grond van het bloed van Jezus dat ik tot u mag naderen En daarom wil ik u zegenen, Vader. Ik wil u complimenteren, ik wil u eren. Ik wil u aanbidden. Tegen alle gedachten misschien wel in. Want u bent het waard. U zij de glorie. En u wil dat uw wil in de hemel niet alleen, maar ook op aarde zal geschieden. En in de hemel brachten zij hem de dank. Hij wil dat wij hem op aarde de dank brengen. Om heilig te zijn. En smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Ja, buiten de liefde. Als we naar het kruis kijken, is het toch een en al liefde. Dat hij zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. En er zijn ook vele mensen die daarmee worstelen. Ja, maar ik wil wel. Maar ben ik wel uitverkoren? Want wat lezen wij hier? God kiest niet willekeur. Jij wel, jij niet. Paulus leert hier dat hier de uitverkiezing te maken heeft dat wij in hem uitverkoren zijn. Niet wel, jij niet. Maar waarom uitverkoren? Opdat wij heilig en smetteloos zouden zijn. Heb je daar wel eens over nagedacht? Apart gezet. Wij die door het bloed van het lam gemeenschap mogen hebben. Die tafel van die vader en die verloren zoon. Gemeenschap mogen hebben met hetzelfde offerlam. Het dier, daar was het een koe geloof ik, of een stier. Maar al die dieren wijzen heen naar Christus. Dat wij gemeenschap mogen hebben en in die gemeenschap getransformeerd mogen worden. Vernieuwd mogen worden in ons denken. Mogen gaan leven overeenkomstig wie wij zijn. Want een bruid maakt zich ook klaar, toch? Voor haar bruidegom. Zo wil hij ook, dat wij smetteloos zijn voor hem. Dit is uiteindelijk wat hij bewerkt door de Heilige Geest. En ik zeg altijd, de Heer Jezus, die is de enige uitverkorene. En in ieder die in hem gelooft, is daarom in Christus automatisch uitverkoren. Dus blijf niet wachten tot u denkt dat ik ben uitverkoren. Maar God roept ons op, want er zijn velen ook vandaag, ook hier in Veenendaal, die daarmee worstelen. Ben ik uitverkoren? Maar er is er één uitverkoren, dat is de Zoon der Jezus, waar de hele Bijbel over spreekt. Om zijn glorie, om zijn eer. Dan ga ik steeds minder bezig zijn met mezelf. Maar dan ga ik de stem van mijn liefste verstaan. En dan zeg ik, Heer, hier ben ik kan het niet, maar vul me met uw geest. Help mij. En leid mij en maak mij als dat lam. Want als we de Zoon hebben, hebben we alles. En is daar nog een proces gaande. Dat wij steeds meer op hem mogen gaan lijken. En straks ten volle die erfenis in bezit mogen gaan nemen. En nou zit hier misschien vanavond iemand die zegt, ja, altijd kijkt hij naar die ander. En ik zou liegen als ik dat niet zou kennen in mijn leven. Ik vind het soms moeilijk om te zeggen dat sommige mensen mij niet geloven. Als ik hier vooraan moet staan, zeg ik, Heer, ik weet niet hoe het moet. Maar ik heb gezegd, Heer Jezus, hier is mijn leven. Wilt u me leiden? 17 jaar geleden tot geloof gekomen. Tot ik ook een keer gevraagd werd om hier te spreken. Ik kwam net als Paulus met knikkende knieën. Als ik moet getuigen, zeg Heer, ik kan het niet. Maar ik wil vertrouwen op de Heilige Geest. En wat ik ontdekte in al die jaren, dat is dat Hij het doet in ons. En dat ik steeds meer mag leren, Heer, verlos mij van mijn eigen kracht. Ken je dat? Ik moet het doen. Nee, ik moet gemeenschap hebben met Hem. Met Jezus. En Jezus is het die het door ons heen wil doen. En hij wil u en mij helpen. En weet je, er zijn altijd mensen die kijken altijd naar het glas wat half leeg is. En ik wil me er zelf toe dwingen. Vernieuwd worden in mijn denken. Dat is ook bekering, hè? Metanoia. Vernieuwd worden in jouw denken. Heer, het glas is niet half leeg, maar het is half vol. Dat is er anders naar kijken. Maar het kan voller. Wilt u ons vullen met uw Heilige Geest? Hoe kijken wij naar de dingen? Er zijn praktisch gewoon, voor jong en oud, dat we kijken vaak naar anderen wat zij kunnen. En dan krijgen we zelf een klap en zeggen we, maar ik kan het niet. Ken je dat? Nou, ik zou leren als ik dat niet nooit gekend zou hebben. Nou, hoe dichter ik bij hem leef, hoe meer je daarvan verlost wordt. Hoe meer je gaat ontdekken, ik ben het al. Ik ben al verlost. Maar het moet zichtbaar worden in ons leven. En dan heb je van die mensen die durven ook nooit te getuigen. Nou, dan kun je vanavond heel erg door veroordeeld voelen. Dat is zeker niet mijn bedoeling. Want we zijn niet geroepen om elkaar te veroordelen. Ik ken het ook. Dat je zegt, ja, ik vind het ook heel erg moeilijk. Maar weet je, de grootste medicijn is het te erkennen. Als ik mensen ontdekt, mensen met mensen spreekt, die iets aan mij vragen over het geloof, waar ik geen antwoord op heb. Ja, dacht ik vroeger altijd, ja, maar ik moet nu wat niet geestig zeggen. Want ja, anders gaat leert die de Heer Jezus niet kennen. Of ik sta met de mond vol tanden. Maar het is zo bevrijdend. Jezus gaf niet altijd antwoord. Hij was afgestemd op zijn vader. En als ik dat bedenk, de dingen van boven. Heer, help mij, leid mij, vul mij. Want u alleen kan het doen. Dan hoef ik ook niet meer te gaan klagen dat ik het niet kan. En als ik dat wel doe, dan mag ik dat bij hem brengen. Dan maak ik me er opnieuw van bekeren. En er zijn ook mensen die, wij zijn gewend dat vooraan hier in de gemeente bij ons, waar ik mag bij behoren, ik en mijn vrouw en mijn kinderen, dan is daar een ruimte, een moment dat mensen naar voren mogen komen die iets mogen getuigen van wat God in hun leven heeft gedaan. Dan is daar een moment dat mensen gebed mogen vragen als ze ergens mee worstelen. En dan mogen ze naar voren komen. En er zijn heel vaak, zie je, dat er altijd een bepaalde groep is die altijd komt. En er zijn er altijd een aantal die nooit komen, want die hebben heel vaak die strijd innerlijk. Ja, het is niet voor mij. En weet u wat, nou zo, wat heeft dit nou met het dankoffer te maken? Want daar moet ik natuurlijk wel naartoe. Maar weet u dat bij een vrijwillig offer, vrijwillig, spontaan, er staat er in Leviticus 22 vers 23, kun je thuis nalezen, dat een vrijwillig offer, dat is ook een dankoffer, dat mocht gebracht worden, een dier met de lange of de korte poten. En als we dat nou even betrekken op welk offer wij mogen brengen. En ik heb hierbij gezet, het dier mocht de lange of de korte poten hebben, en wat staat, heb ik erbij gezet, een gebrekkig offer uit een rein hart, waardeert God meer dan uit angst geen offer. Dat is wat je inwerken. Een gebrekkig offer, niet volmaakt. Een gebed, hè? Dat is ook een offer, hè, soms. Hè? Een gebed of een lied. En je zegt misschien, ja, ik kan niet zingen. Ik heb daar nooit naar gekeken, dat horen jullie waarschijnlijk. Maar een lied of zingen. Het gaat helemaal niet om onze stem, hard, zacht, mooi. Onze hartsgesteldheid. God verlangt dat wij met ons hart hem dienen. En als je zegt, ja, maar ik ben niet zo goed als die ander. Dan zegt de Heer, ik heb liever dat je een gebrekkig offer brengt. Met de lange of met de korte poten. Want dat waardeer ik meer dan geen offer. Uit angst. Mensenvrees spant een strik. Ik zal liegen als ik het niet zou kennen. Maar we mogen het bij Jezus brengen. Gemeenschap met hem. Het gemeenschapsoffer, het dankoffer. Het vredeoffer verandert alles. Broeders, zusters, laat ook wij een moment nemen. Misschien wel voor een dankgebed. Om hem, die het waard is, de eer en de glorie te krijgen die hem toekomt. En dat kan één zin zijn. Ik zeg altijd bij ons in de gemeente ook. Misschien heb je misschien maar één zin te zeggen. Heer, ik dank u voor wie u bent. Amen. En ik wil er ruimte voor geven. Dat we even stil zijn kunnen zijn. En als er mensen zijn die misschien een gebed willen doen. Dan is daar ruimte voor. En als je zegt, ik wil me opnieuw aan hem toewijden. En hem danken voor wie hij is. Spreek het dan gewoon uit. En natuurlijk mag dat ook zachtjes. Want God ziet je hart. Ga niet veroordeeld weg. God ziet je hart. En vertrouw op Gods geest. Amen. Laten we een moment nemen van gebed. Dan zal ik afsluiten. Heer God, trouwe Vader, ik wil u eren voor wat u heeft gedaan, wat u uw Zoon heeft gegeven. En Heer Jezus, ik wil u ook eren en prijzen en danken dat u uw leven vrijwillig heeft gegeven aan het ruwoude kruis van Golgotha. En Heer, ik bid dat opnieuw, dat wonder van u, ons meer en meer en telkens weer opnieuw mag raken in ons hart. En Vader, leer ons u te danken voor wie u bent. Dat we net als Paulus mogen zeggen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ook ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. In de hemelse gewesten in Christus Jezus. En Vader, we allemaal, jong en oud, ons leven volkomen aan hem mogen toevertrouwen. Heer, u kent hier een ieder. En u weet wat een ieder nodig heeft. En wilt u zelf de naprediker zijn van uw woord. Wilt u met ons spreken, wilt u ons helpen, ons leiden. En Heer, dat we meer u zullen danken ook in ons leven. Want Heer, er is inderdaad zoveel duisternis ook in deze wereld. En soms, Heer, zien we het ook om ons heen. Dat kinderen van God zo kunnen worstelen met de duisternis om hen heen. En dat het soms wel eens lijkt dat de vrede ver weg blijkt te zijn. Maar ik dank u dat ook Efeze 2 ons leert. Hij, de Heer Jezus, is onze vrede. Hij ligt buiten onszelf en het volbrachte werk. En Heer, we willen daarom u danken, de lof en de eer brengen die u toekomt. Help ons, dan moet je danken. Help ons om uw vrede ook meer en meer ons hart te laten vullen. Opdat ook wij in uw vrede mogen wandelen. In blijdschap mogen wandelen. En u mogen eren, mogen prijzen en mogen bidden, Vader, die ons allemaal vult met de Heilige Geest. En dat we allemaal bruikbare kanalen mogen zijn. Want wat bij de mens onmogelijk is, is mogelijk bij u. Heer, ik wil u gewoon danken ook voor deze avond. Dank u wel voor al deze mensen. En Heer, u kent elk hart. U weet, Heer, de moeites, de strijd, misschien van het lichaam, moeites. Of kinderen die zijn gehaakt, die u niet kennen. En als we dan over nadenken over de eeuwigheid. O God, ik kan het ons om ons hart slaan. Komt het ooit nog goed, maar dan dank ik u, Heer, dat u goed bent. Dat u alles in uw handen heeft en dat we moeten volharden. Zoals Lucas 18 vers 1 ons leert, dat we nooit de moed moeten verliezen, zei Jezus. Maar altijd moeten bidden. Met het oog op die onrechtvaardige rechter. Die recht heeft verschaffen. Omdat die weduwe dag en nacht aanklopte. Zal onze hemelse Vader dan niet ook ons recht verschaffen. Die dag en nacht tot hem roepen. Maar zal hij het geloof nog wel vinden. Daarom bid ik, Heer. Help ons om steeds opnieuw op u te richten. Uw beloftes aan te grijpen. Uw beloftes uit te bidden. Voor elkaar te bidden. Voor ons nageslacht te bidden. Voor alle die afgeweken zijn wil ik bidden, o God. Ik wil bidden voor al mijn broeders en zusters dat u hen verkwikt door de Heilige Geest. Dat u hen vult, want Heer, we zijn alle immers afhankelijk van u. En Heer, ik wil ook hier in Veenendaal u verwachten. Dat er nog vele zielen u mogen leren kennen. Heer, sommigen kijken alleen maar naar de eindtijd. Alleen maar naar duisternis, waardoor ze zelf in de duisternis komen. Maar Heer, juist in die duisternis zal toch het licht van uw geest helderder gaan schijnen. O God, vul ook hier de gemeente. Heer, ook met jonge zielen. Dat ze gered mogen worden voor de eeuwigheid. Vader, wij belijden dat er niets is in ons, maar alles in hem. Maar wij danken u ook, Heer, dat wij met u meer dan overwinnaars zijn. Dat we met u samen mogen bidden, Vader, voor het vele die nog verloren zijn. Dat ze u mogen kennen. O trouwe God, ik aanbid u. Zegen zo in iedereen, Heer. U weet precies, Heer, welke zegen ook een ieder nodig heeft. En ik bid, Heer, al hebben we misschien worsteling in ons leven of aanklacht in ons leven, dat we dan tot Jezus mogen gaan. En hem mogen ontmoeten in uw gemeenschap. Daar kiemt er leven. Amen. Goed, dan willen we met elkaar gaan zingen. Ook over vrede. Dat is lied 87 uit Johannes de Heer.
Thank you.
De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie allen. Amen. Laten we ter afsluiting nog een lied zingen. Dat is lied Johannes de Heer 156. Gaat ook over danken. Dank nu allen God. 156 uit Johannes de Heer. Alle van harte zijn zegen nogmaals en heb nog een goede tijd met elkaar.